Zo, goedenavond, vrienden. Goedenavond. Tja. We hebben weer een gastspreker voor u te grazen kunnen nemen, te pakken kunnen krijgen. Spreekfout, ik zeg nog een beetje in de stijl van het medium, nee, doe niet. Ja, het kan voorkomen, maar in ieder geval, het is dus iemand die zich erg bezighoudt, ja, met wat hij noemt la vie éternelle. Dat wordt dan uitgedrukt als een pulserende eenheid, enzovoort, enzovoort. Fijn wordt zeker als je dan luistert, van alle wisselingen die je omschrijft. Aan de andere kant is het erg interessant, omdat er achter al die ingewikkeldheid een grote eenvoud zit. En ik dacht dat die eenvoud eigenlijk voor mij het beste punt was om mee te beginnen. Als ik over eenvoud spreek, wordt het al ingewikkeld genoeg uiteindelijk. Dus, wat is eigenlijk de kern van de zaak? De waarheid is een heel eenvoudige waarheid. Ze wordt pas ingewikkeld wanneer je haar interpreteert. Een innerlijk licht, een innerlijke waarheid is zeer eenvoudig. Het is een totaliteit die je beleeft en die je doormaakt. Maar als je probeert het uit te drukken, wordt het weer ingewikkeld. En in je leven ook. Natuurlijk, er zijn dingen die goed zijn en die kwaad zijn. Maar wat is nou eigenlijk goed en wat is kwaad, maak je zelf uit. Dus als je je kwaad maakt omdat je kwaad hebt gedaan, word je er wel niet goed van, maar je weet nog niet of je goed of kwaad gedaan hebt. En dankzij al deze zaken kun je ook het eeuwige leven eigenlijk op een heel andere manier benaderen. Weet u, eeuwig leven, dat vind ik ongeveer even vaag als 10 miljoen op een begroting. Je weet nooit wat het zal doen. Maar als je dus uitgaat van het standpunt, leven is een opeenvolging van verschillende belevingen, dan kom je veel verder. En dan ontdek je, ik kan dus van de ene soort van beleven overgaan in de andere manier van beleven. Maar het beleven zelf verandert niet. Mijn vermogen om waar te nemen, om op te gaan in alle dingen, blijft eigenlijk gelijk. En waarom zou ik me dan zo ontzettend druk maken over de vraag hoe het allemaal in het hiernamaals zal zijn? Ik zal het wel zien. En waarom zou ik me zo druk maken over de vraag wat de grote geestelijke waarheid nu wel en niet is? Kijk, een geestelijke waarheid is iets wat je moet kunnen beleven om te kunnen herkennen. Zolang als je probeert het te omschrijven, kun je het niet beleven. Dus, je kunt alleen omschrijven wat je niet kunt herkennen. Je kunt alleen herkennen wat je niet omschrijft. Ik heb u gewaarschuwd, het wordt ingewikkelder. Ja. Dat er een hele hoop mensen zijn die zich bezighouden met vragen, ja, hoe zal het zijn met al die sferen, weet u wel. We gaan naar een duistere sfeer toe, daar halen we iemand uit. Ja, natuurlijk, is waar. Maar het is een relatieve waarheid. Want het is alleen maar een gedachtenwereld. Er zijn monsters en die mensen die zijn er ontzettend benauwd voor. Maar als je er gewoon doorheen loopt, doen ze je niets. Waarom? Omdat ze voor jou niet echt zijn. En als een ander denkt, als ik bij hem of bij haar ben, dan is het ook niet echt. Nou, dan kan hij met je meegaan. En waarom ga je naar een andere wereld toe? Lopen vaak, klauteren heel vaak. Nou, doodgewoon omdat dat de beste manier is om iemand te laten beleven. Het gaat erom de belevenis dat hij iets achter zich laat. Op zichzelf zou die wereld in één klap kunnen veranderen. Maar de persoon zou het dan niet geloven, zou het zien als een droombeeld. En wanneer je nu die beleving erbij hebt, de moeite heel vaak, want het is voor iemand die aan de laag sfeer omhoog gaat, nog niet altijd zo gemakkelijk om een eindje naar boven te klauteren, dan is er eigenlijk het gevoel, ik heb iets gedaan en daardoor is er iets veranderd. Dat is ook weer een simpele waarheid. Veranderingen bestaan voor ons alleen wanneer we denken dat we er deel aan hebben of dat we er door anderen aan onderworpen worden. Voor ons is verandering dus iets wat uit een actie van onszelf of anderen voortkomt, maar niet een voortdurende toestand waarin we feitelijk verkeren. En toch aan de andere kant. Eigenlijk is alles één en hetzelfde. U hebt vroeger geleefd allemaal. Hè? Zit hier een heel stelletje dat kan zeggen, nou, ik ben voor de x-te keer op herhalingsoefening. Maar maakt dat nou wat uit? Wat u vandaag bent, dat omvat alle facetten van het verleden. En wat u morgen zult zijn, dat ligt ook al vast in wat u vandaag bent. Niet de voorbestemming, want je kunt jezelf veranderen. Maar doodgewoon als je rechtlijnig doorgaat, nou ja, dan staat het wel vast. Laat ik het zo zeggen. Je bent in het verleden, ben je een of andere rare peer geweest. En nu op het ogenblik draag je de sperenzaad in je. En als je nou toevallig leeft als een kalebas, dan is de kans heel groot dat je de volgende keer als een kalebaspeer leeft. En er zit als het ware die ervaring zit erin. En die bepaalt weer wat je bent en wat je doet. Ik vind het helemaal niet zo ingewikkeld eigenlijk. Er zijn wel eens mensen die zeggen, wat moet ik voor mijn medemensen zijn? Nou, dat is eigenlijk niet te omschrijven. Hè? Het enige wat ik kan zeggen, een werkelijk bewust mens probeert zijn medemens te behandelen zoals hij zelf behandeld zou willen worden. Niet meer en niet minder. Je moet je naaste lief hebben, wordt er heel vaak gepredikt. En dan bedoelen ze, je moet zelf maar een hapje terug, hè? Een stapje terug. Dan zeg ik, nee, dat is niet waar. Je moet wel samen delen. Maar je moet niet zeggen, dan ga ik wel een paar stappen extra terug, dan heeft die ander het goed. Gewoon, sam, gelijk op. En er zijn ook mensen die komen dan, ja. Maar er zijn zoveel verwerpelijke dingen op deze. Hebt u dat wel eens gehoord, dat er zoveel verwerpelijke dingen op deze wereld zijn? Jeugd vertegenwoordigt deugt niet meer. Jongelieden knoopt het in uw oren. U deugt niet meer hoor. Tenminste niet meer op een ouderwetse manier. U deugt misschien weer op een heel hippe, moderne manier. Maar doodgewoon, wanneer je gefixeerd blijft op één beeld, of dat nu moraliteit is, of religiositeit, of wat anders, dan zul je altijd botsen op veranderingen die je niet kunt verwerken. Wanneer je zegt, dat is mijn regel, en laat de ander met zijn eigen regels leven, dan ontdek je dat er, ongeacht de schijnbare verschillen, altijd toch een continuïteit is, dat er overeenkomst is. Het zijn dwaze dingen misschien. Natuurlijk, iemand is ziek, nou best is die ziek. Kun je hem beter maken? Doen. Kun je hem niet beter maken? Wens hem het beste en ga doen. Dwaas, nee, moet toch een zorg. Ja, maar wordt die ander er beter van? Als u zich zorgen maakt, wordt u broerder. Maar wordt de ander beter? Pas wanneer een ander door uw zorgen beter kan worden, heeft het zin. Anders niet. Kijk, dat zijn doodgewoon dingen. Ja, maar hij heeft of zij heeft dit of dat gedaan. Kan waar zijn. Maar die mensen is toch al lang veranderd. Is toch al eruit gegroeid. Is er al kort geleden een proces. Laten we aannemen dat ze gelijk hadden, wat ze overigens niet hebben. Dat de man inderdaad een grote kampbeul is geweest. Dan nog, hoeveel jaar heeft die mens geleefd? Is hij anders geweest? Het is dezelfde mens niet meer. Dat is precies hetzelfde. Of dat je zegt, ja, ik zou graag die hond doodslaan. En als er dan later dus een deel van zijn wezen op een of andere manier opgezet of anderszins ergens staat en je ziet hem zijn, nou sla ik hem, hè, kapot. Is die al? En niet meer nodig.
Hij is het niet, weet u dat zeker?
Huh?
Hij is het niet, weet u dat zeker?
Ja, dat weet ik zeker. Nou ja,
niet dat. Misschien een poging wagen om er wat aan te doen.
Niet dat het verder ter zake doet, maar als ze het nagaan, dan kunnen ze dus vaststellen dat hij op de ogenblikken, dat hij volgens de getuige aanwezig was, dus ten dele controleerbaar elders was. Niet voor het geheel, maar voor 3 of 4 gevallen is dat mogelijk. En daarmee wordt de hele rest natuurlijk een zeer wankele bewijsvoering. Kijk, ik vind al die dingen vind ik op zichzelf wel begrijpelijk. Hè? Mensen moeten nou eenmaal de dingen doorzetten. Zo zijn de regels. Maar ook de regels veranderen. Hier in Nederland is dat ook gebeurd. Niemand reed 100 kilometer per uur. Ofschoon het niet harder mocht. Dat hebben ze dus gezegd, nou rijden we 120. Dan houden we daar strak de hand aan. En dat doen ze dan een paar maanden. Dan komt er weer iemand die zegt, oh, wat geeft een 150. Een regel is iets, dat moet je kunnen handhaven. Maar je kunt geen regel handhaven wanneer je anderen betreft. Met hun levensomstandigheden die je niet overziet. Met hun mogelijkheden waar je eveneens onvoldoende begrip van hebt. Daarom zeg ik altijd maar, hou het maar eenvoudig. Als ze mij vragen, wat is God? Dan zeg ik, ik weet het niet. Ik heb wel een flauw begrip, ik heb wel eens iets beleefd wat ik God noem. Maar waarom zou ik nou zeggen dat dat God is en verder niet? Ik weet het eenvoudig niet. Maar als iemand komt die zegt, deze godsdienst of geen godsdienst is de enig juiste, dan ben ik geneigd om te zeggen, ja, hoe kom je daaraan? En daar hebben ze allerhand bewijzen. Maar die bewijzen zijn niet feitelijk. Het zijn in feite veronderstellingen waarbij ze uitgaan van het gezag van anderen die eveneens geen bewijs hebben voor hetgeen ze stellen. Het is een beetje moeizaam vaak. Er zijn mensen die zeggen, ja, de geest kan alles genezen. Nou, ik kan u verzekeren, de geest kan niet alles genezen. Vele dingen wel. Magnetiseur kan ook heel veel dingen genezen. Wanneer je de tijd heeft en wanneer je de energie heeft. En de interesse. Maar houdt dat nu in dat al het andere niet meer deugt? Oh, nee. Natuurgeneesmiddelen zijn vaak beter dan chemische producten, geef ik u graag toe. Maar er zijn een aantal kwalen waarbij je hoge concentraties op korte termijn nodig hebt. Om een goede bestrijding mogelijk te maken. En dan kun je niet met het natuurproduct volstaan. Ja, een olifant kan het nog niet naar binnen pompen, laat staan een patiënt. Wat je dan nodig zult hebben. Dus bekijk de zaak eenvoudig. Het is niet of het een of het ander. Het is wanneer het een en wanneer het ander. Dat is eigenlijk in je hele leven. Wanneer je bezig bent met innerlijke oefeningen, dan kun je daar vrede in vinden misschien. Of zelfs kracht of nieuw bewustzijn. Maar een ander kan met diezelfde methode alleen maar zijn nek verrekken, bij wijze van spreken of zoiets. Of op een slapende benen oplopen of wat dan ook. Daarom kun je niet zeggen wat voor mij goed is, is voor een ander goed. Je kunt zeggen, dit is voor mij goed, kijk jij eens wat het voor jou betekent. Je kunt nooit zeggen, zo is de regel. En dat is met de hele continuïteit van leven precies hetzelfde. Je leeft. Wat ben je voor een mens geworden? Dat maakt toch ook wel uit in hoeverre contacten van vroeger misschien wel of niet hersteld worden. Dat heeft niets te maken alleen maar met een fout of zo. Het heeft wel degelijk te maken met jezelf, met je eigen keuze, met je manier om voor te gaan. En wanneer je zegt, ja, ik wil de volgende keer een hele sterke man zijn, dat kan best. Of ik wil een zeer begaafde vrouw zijn. Maar het is heel goed mogelijk dat u gelijktijdig een fobie hebt. Zodra u een spin ziet, nietwaar, dan is het afgelopen, dan kunt u niks meer. Nou, dat is voor een sterke man erg vervelend. Stel je voor, je tilt net 100 kilo of meer. En er komt een spin naar beneden zakken. En jij zakt in onder 100 kilo, niet prettig. Of als een begaafde vrouw zegt, je bent bezig aan een hoge coloratuur. Hè? En dan komt de spin naar beneden zakken. Ja, het hoge C wel, maar niet op het juiste ogenblik. Ik denk dat je moet begrijpen hoe het allemaal in elkaar zit. En ik heb geprobeerd, mede gezien die gastspreker natuurlijk, om het zo simpel mogelijk te houden. Denk altijd als een gastspreker ingewikkeld is en jij wordt dat als inleider ook nog een keer, dan is er een avond waarvan iedereen zegt, het is al wel mooi geweest, maar ik heb het niet begrepen. Als ze mij nou tenminste begrepen, dan hebben ze al iets gewonnen als ze de gastspreker ook nog kunnen begrijpen. Het is mogelijk, ik heb om eenvoud verzocht hoor. Het haalt vaak niks uit. Dat is net als iemand die gewend is om in politieke termen te praten en die even iemand uit zal leggen waarom de economie bepaalde lasten en belastingen noodzakelijk maakt. Nou, als je hem dan hebt aangehoord, dan weet je nog niets, alleen zeker dat hij ervan overtuigd is dat jij meer kunt betalen. Dat is dan een minister van Economische Zaken of zo iemand. Maar eenvoudig gezien zit de zaak eigenlijk zo. In elk bestaan, geestelijk zowel als stoffelijk, maak je contacten. Je hebt dus banden met mensen, met personen. Soms goed, soms kwaad. Die banden blijven bestaan, dat zijn gedeelde herinneringen. Gedeelde herinneringen kunnen zich op aarde uitdrukken, het zijn antipathieën of sympathieën. Daardoor wordt je leven beïnvloed en wat aan het einde van dat leven dan het resultaat is, is niet alleen maar de relatie van nu, maar dat is eenvoudig de compensatie voor eventueel wat in het verleden die relatie is geweest. En het eindresultaat is natuurlijk dan weer dat je met een nieuw begrip in een geestelijke wereld komt. Je neemt eventueel banden die je op aarde ook hebt gekend natuurlijk wel voor op. Maar daarnaast zijn er een hele hoop anderen die er ook bij horen. En met deze ga je dan eigenlijk werken, maar nu volgens je nieuwste ervaring. Het resultaat is dat je een nieuw begrip krijgt voor noodzaken en moet je weer incarneren. Dan kies je niet alleen een juistere mogelijkheid of een juiste omgeving misschien. Maar je kiest daarnaast, en dat is wel erg belangrijk, ook de juiste mogelijkheid, de juiste gevoeligheid als het ware, om weer met anderen een contact te hebben dat evenwichtig is. Natuurlijk, er zijn dingen uit een vorig leven die bijblijven. Ja, niet bewust, misschien onbewust, maar laat ik het zo zeggen. U bent een keer verdronken in het vorig leven, was een beetje benauwd. Nou ja, het gevolg is dat u nu niet langs de kant van het water durft lopen. Dan hebt u altijd het idee, oh god, ik val erin en dan is het afgelopen. Kun je zeggen, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Maar het heeft wel een oorzaak. En wanneer je nu begrijpt dat die oorzaak in jezelf ligt, dan kun je dus jezelf een beetje veranderen. Je kunt die impulsen niet veranderen. Die blijft wel bestaan. Maar je kunt ze op een ander vlak plaatsen. Het is niet meer een onbekende angst of neiging. Het is een bekend iets waarmee je werken kunt. Op diezelfde manier heb je dat natuurlijk op geestelijk terrein. Wanneer je behoort hebt tot een bepaalde geestelijke groepering, u behoort er eigenlijk voor een groot gedeelte nu al direct toe, dan zult u met die geestelijke groepering in contact komen. Ook na uw dood natuurlijk. Maar wat betekent dat? Betekent dat dat u dan een wereld krijgt die door hen wordt bepaald? Vergeet het maar. U krijgt nog steeds een wereld die door uzelf is bepaald. Alleen in die wereld beschikt u over de mogelijkheden en de contacten van die geestelijke groep. En daardoor wordt uw visie op uzelf en op de wereld waarin u tijdelijk leeft en eventueel de andere werelden die u dan nog kunt betreden, wordt een andere. U ziet uw eigen bestaan anders en u wordt dus weer anders geïncarneerd. In die incarnatie kunnen dan wel degelijk ervaringen van vroeger een rol spelen. Maar wanneer uw geestelijk beleven belangrijk genoeg is geweest, dan wordt dat als het ware op de achtergrond geschoven. Laat ik het zo zeggen, je vindt het niet prettig om langs het water te lopen, maar als het nou toevallig zo uitkomt, nou ja, dan doe je het maar. Het is geen, moet ik zeggen, geen fobisch verschijnsel meer. Het is veel eerder geringe neiging die iets buiten de norm ligt. Onze gastspreker die heeft dan het idee dat we eigenlijk voortdurend wisselen. Hij zegt dat het eeuwige leven in feite bestaat uit een reeks fasen van leven die afwisselende werelden elkaar doen opvolgen op een zodanige wijze dat ze gezamenlijk een voortdurend evenwicht vormen. En daar vloeit uit voort dat geestelijk leven gecompenseerd kan worden in stoffelijk leven, maar dat stoffelijk leven ook weer in geestelijk leven gecompenseerd moet worden. Een omschrijving waar ik het redelijk goed mee eens kan zijn. Of je daaruit allerhand regels kunt afleiden, ik betwijfel het. Maar wat je er wel uit kunt afleiden, is dat alles wat je geestelijk beleeft, direct een relatie moet hebben met de voorgaande stoffelijke fase en de daaropvolgende stoffelijke fase. En dat alles wat in uw stoffelijke fase voor u erg belangrijk is geworden, de emoties die u doormaakt en al wat erbij hoort, is mede te danken aan uw voorgaande geestelijke fase en is gelijktijdig een voorbereiding voor de volgende. Dus je zit eigenlijk altijd, als je het simpel wilt zeggen, in het ene leven af te rekenen met het vorige en gelijktijdig het volgende alvast voor te brengen. Je kunt dan zeggen, ja, wij zijn toch eeuwig. Nou, als ik dus lang aan het woord blijf, dan scheelt het wel een letter, maar er worden vele van uw geven. Hè? Ja. Waarom? Wat is een geeuw? Weet u wel? Een geeuw is een uiting die ontstaat in feite een soort spasme, dat wordt geboren uit een tekort aan zuurstof dat op een gegeven ogenblik aanwezig is, waardoor vermoeidheidsstoffen niet voldoende kunnen worden afgescheiden en onderdrukt. Heel mooi gezegd, hè? Ja, de medicus is er niet 100% mee eens waarschijnlijk, maar 90% wel. Nou, kijk, als u in uw leven geberig bent, omdat u zegt, ach, wat een verveling, of waar moet ik nou nog aan beginnen, dan is dat eigenlijk een resultaat van een tekort aan beleving of impulsen. U beantwoordt niet meer aan uw geestelijke noodzaak, en als u dan niet probeert om daar iets op te vinden, dan zult u in dat volgende leven dus met een deficit aankomen. Met een tekort, en dat zal dan wel weer een soort fobie worden. Hè? Probeer dus altijd om de dingen aan te vereenvoudigen. Ik heb het al vaak gezegd, maar ik kan niet genoeg herhaald worden. Alles waar je niet zeker van bent dat het er direct betrekking op heeft, laat je voorlopig rusten. Dan, vanuit de simpele gegevens uitgaande, kijk je naar je ervaringen. Door de ervaringen word je bewust van samenhangen, maar op een heel andere manier dan vroeger. Leef met die samenhangen zelf zo rustig en zo harmonisch mogelijk. Alles wat daaruit voortkomt, is voedsel voor je volgende bestaan. En een andere simpele waarheid die ik er ook nog even bij moet zeggen. Wanneer u denkt, ik ben lid van de orde, dus als ik overga, staat er een hele deputatie klaar om me binnen te voeren. In de hofhouding waar de nar Henri het amusement verzorgt en waar Theodotus stroomt, vergeet het maar. U wordt geholpen, zover als mogelijk is, tuurlijk. Wanneer u overgaat, komt u in een andere wereld. Maar die wereld is niet echt. Dat is uw interpretatie van de relatie tussen wat in u bestaat en de geestelijke werkelijkheid waarin u verkeert. Zeg dus nooit, ze zullen me wel helpen, maar vraag je af, hoe kan ik beter beseffen wat ik moet doen? Dan ontstaan de juiste contacten. En zeg ook nooit, oh wat jammer dat er een dood is. Voor uzelf natuurlijk, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, maar voor die anderen is het nooit jammer als hij doodgaat. Uiteindelijk komt hij in ieder geval in een wereld waar geen inkomstenbelasting is. En geen vermogensbelasting. En geen op zijn BTW, ja. Dus, ik kom in ieder geval wel in een andere wereld. Of het beter is, ligt aan hemzelf. Stuur zo iemand goede gedachten, dan maak je hem bewust van de goede kant in zichzelf. En voor de rest laat hem maar met rust. Denk nooit dat je op aarde het leven in de geest werkelijk kunt veranderen. Dat kun je alleen in die ogenblikken dat je zelf in een geestelijke wereld vertoeft en bovendien harmonisch genoeg bent met één of meer van de geestelijke werelden om erin actief te worden. Zeg ook niet, ik weet hoe het moet en ik zal het nu voorbereiden. Hoe meer u denkt dat u het weet, hoe groter de kans dat u in een waanwereld terechtkomt. En ten laatste, bekijk alles een beetje van de zonnige kant. Als u zich aanwendt altijd te kijken naar de leukere dingen van het leven, en een beetje te genieten van al het goede, denk nou eens buiten, bloesem overal, zon die schijnt, mensen die ook alweer een beetje zomers beginnen te doen, de eerste tintjes Hollands bruin beginnen alweer door te komen, en als het nog 5 dagen de zon bakt, dan zie je de eerste Hollands nieuwe op het strand liggen. Maar geniet daar dan van, glimlach er een beetje over. Want de manier waarop u denkt op dit ogenblik, uw oriëntatie van dit ogenblik, is mede bepalend voor de wijze waarop u kunt reageren naar uw overgang. Dus kan nou liever de mensen maar niet af. Dat is allemaal negatief. Kijk naar het beetje goed wat er is en maak er wat van. En als er niks goeds in zit, nou ja, negeer het een beetje en maak er voor jezelf dan tenminste het beste van. Dat is de enige manier om werkelijk je geestelijk leven voor te bereiden. En voor de rest, denk nooit dat je veel weet. Want alleen wat je begrijpt is geestelijk belangrijk. Iets wat de meeste mensen niet begrijpen, waarom ze proberen meer te weten dan ze kunnen weten, zodat ze met een schijnwetenschap hun mogelijkheid tot ervaren en begrijpen onderdrukken. Wees zelf nooit zo gek. Natuurlijk, u hebt uw eigen kwaliteiten. Uit die, werk ermee. Zolang u er blij mee kunt zijn. En als u er niet blij meer mee kunt zijn, zoek naar datgene wat u blij maakt. Wat anderen de mogelijkheid geeft om ook blij te zijn. Dan hebt u de sleutel gevonden naar het eeuwige leven. En naar de harmonieën die daarin bestaan. En hoe positiever u nu leeft, hoe groter de kans is dat u in een volgende incarnatie een nog veel positiever bestaan zult voeren dan u. Veel gelukkiger. Ik zeg niet rijker hoor. Rijkdom is geen geluk, het is alleen gemakkelijk. Maar alles bij elkaar gevoegd. Zalig zijn de eenvoudigen van geest. Want ze zullen God zien. Weet u waarom? Dat de eenvoudige van geest zich niet afvraagt hoe God eruit ziet, maar hem beleeft en hem daardoor aanvaardt, zoals hij zich manifesteert. Dat is voor ons altijd weer waar en overal waar. We hebben geen titels, geen namen, geen benoemingen en geen gestalte nodig. We hebben onszelf nodig, maar dan in harmonie met onszelf, in harmonie met de wereld en daardoor in harmonie met alles wat er buiten de kemperwereld van de mens bestaat. Zo, dat wou ik bij laten. Nou, ik dacht dat ik in ieder geval simpel genoeg gebleven was. Als u mij misschien simpel vindt, omdat ik zo praat. Nou ja, God, ik ben niet de enige idioot in de geest of in de stof. En wanneer u denkt, ja, eigenlijk zit er iets in. Probeer dan te begrijpen wat die gastspreker dadelijk zegt. Dan zult u misschien een samenhang ervaren, ik zeg niet begrijpen, ervaren tussen uzelf en het andere. En op die manier iets wijzer worden en zo op den duur een mogelijkheid vinden om meer wijsheid in weten te omschrijven. Ik dank u voor uw aandacht. Dankjewel. Ja, ja.